Okay. Fijn om met jullie te zijn vanochtend. En ik heb eerder gezegd, wij starten een 4 weken serie vandaag. Over de weg, de roep naar discipelschap. En mijn stijl, mijn hart is om opbouwen preken. Maar wel in een flow of stroom. Steen voor steen, week na week, bouwen we aan een groter geheel. En ik geloof dat het nuttig voor ons is. Dat wij rustig en met geen haast door een thema kunnen wandelen. Amen? En vaak is één preek gewoon niet voldoende om alles uit te leggen. Dus wij beginnen een serie over de weg. Nou, het is goed om te noteren dat als wij over de weg spreken de weg volgen. Dus het is geen bijlage of toevoeging is. Onze reis op de weg is het ding. Het is the thing. Het zijn de core ideeën en overtuigingen van onze relatie met Jezus. Onze reis op aarde en ons algehele doel als mens. Maar, wat is de weg? Wat is de weg? Jezus zelf zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. In Johannes 14, vers 6. En als wij geloven dat Jezus alles is en dat Hij de weg is, moeten wij goed opletten en begrijpen wat dit voor ons betekent. Daarom is de weg de manier waarop we het evangelie en Jezus beter mogen begrijpen. En dat wij onderweg op de weg een transformerend reis in ons geestelijk leven mogen ervaren. Dus, om te beginnen, onze reis op de weg wil ik graag teruggaan naar een bijzonder moment in het Nieuwe Testament. In Matthäus 4 kunnen we het verhaal over de roeping van Jezus' eerste discipelen lezen. En ik zei van Jezus, omdat het concept van een discipel niet alleen iets wat Jezus deed. Dit was een normale ervaring, praktijk in de tijd. Maar we komen zo meteen op dit idee terug. Wel nu, in het verhaal van Matthäus 4 lees je dat Jezus langs het meer van Galilea en Petrus' boot liep. Je weet waarschijnlijk al dat Petrus en Andreas vissers waren. Het was geen hobby, dat was hun beroep. En op dat moment waren ze aan het vissen. En hun werkkleding, waarschijnlijk stinkend van vis naar vis, en zagen ze Jezus. Nou, Jezus was geen onbekende in de omgeving. En waarschijnlijk herdenken ze hem. Er was al wel iets in de sfeer rond Jezus. Jezus was al gedoopt, had de verzoeking in de woestijn doorstaan en was al begonnen met prediken. En lees je in de 4 Gospels dat hij anders sprak, anders deed. Niet zoals de Farizeeën of andere rabbies. En toen kwam het moment, Jezus zag de twee, Petrus en Andreas, en zei hij, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Onmiddellijk lieten Petrus en Andreas alles achter om Jezus te volgen. Hun boot, hun baan, hun vader, alles om Jezus te volgen. Maar dit roept de vraag op: waarom? Waarom? Waarom is een mooie en simpele vraag. Kinderen stellen altijd de vraag. Het is goed voor ons, vaker als wij de Bijbel lezen, deze vraag ook te stellen. Waarom? Als iemand dat nu doet, alles verlaten, vinden we het een beetje vreemd. Destijds was het ook raar of vreemd. Dus waarom heeft de broers alles verlaten om deze Jezus te volgen? Wauw, het is eerst goed om de schoolcultuur van Israël te begrijpen. Een schoolsysteem was heel anders dan ons. In Israël was er geen duidelijk onderscheid tussen de geestelijke vakken en de andere schoolvakken. Geestelijke vakken waren erg belangrijk, zelfs essentieel. Joden gingen rond hun 15 jaar voor het eerst naar school. En naar een school ernaast, die waarschijnlijk bij de synagoge hoorde. En de basisscholen heette Bet Sefer, of het huis van het boek. En de naam was passend omdat hun leerplan de Torah was. De Torah bestaat van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomion. In Engels is het ook lastig, Deuteronomy. Dus, de Torah, de eerste 5 boeken van het Oude Testament. En door de volgende 7-8 jaar leerden de kinderen de Torah uit hun hoofd. Word voor woord. Indrukwekkend toch? 5 hele boeken door. Nou, Bet Sefer en rond hun 11e jaar gaan de meesten weer naar huis om een vak te leren. Om een familiebedrijf te leren. Visser, timmerman enzovoort. Maar de beste leerlingen gaan door naar Midrash. Of huis van leren. Maar de beste leerlingen, ze studeren verder op en op 17e kennen ze het hele Oude Testament uit hun hoofd. Jozua tot en met Malachi. Niet slecht, toch? Ik kan dat niet doen. Nou, op dit niveau van de best, zoals je je voorstelt, waren de meesten klaar met studie. Ze hebben het eind gemaakt. Ze gaan thuis om hun eigen gezin te starten en baden voor een kans om misschien rabbi te worden. Maar de allerbeste van de beste, best of the best, solliciteerden om leerling te worden bij een rabbi. Maar dit was niet makkelijk. Dit is een elite niveau. Dit was iets gelijk aan Harvard, Oxford, MIT niveau van school. Je moet een rabbi vinden. En als je dat doet, moet je aan zijn standaard voldoen. En waardig lijken om onder hem te zitten. En als, en dit was een grote als, hij jou waardig vond, zou jij zoiets zeggen als, kom. Volg mij. En je wordt zijn discipel. Klinkt het begin, toch? Het is ook goed hier om te noteren wat rabbi en discipel betekent. Vaak horen we deze termen in de kerk en staan er nooit bij stil wat ze in de gewone taal betekenen. Simpel gezegd, rabbi betekent leraar of meester. En discipel betekent leerling. Meer dan een student. Meer van apprentice in Engels. En het is belangrijk. Het is niet gewoon student. Maar meer van een apprentice of stagiair te worden. Nou, deze verduidelijking is belangrijk. Voor ons begrip van discipelschap. En het verschil tussen discipel en student is groot. Als je de 3 hoofddoelen van een discipel ziet. Ten eerste doel van een discipel was, wees met je rabbi. Wees met je rabbi. Studenten willen gewoon kennis, informatie. Ik heb dit al in mijn studententijd gezien. De informatie en inhoud waren belangrijker dan de docent of professor. En dat zie je al op de basisscholen. Hier is de informatie om te slagen voor het CITO. Maar een discipel wil je nog meer dan kennis. Voor degene die de rabbi volgden, was hun klasse in het leven. Het was in het leven. Dag in, dag uit. Er was geen formele klas of les. Een rabbi reisde van synagoog naar synagoog en sprak de onderwijs tot degene die hem wilde. En de discipelen reisden mee. Voor de discipel was het 24/7 werk. Waar de rabbi ook reisde, jij ging mee. Waar hij ook at, at jij. Waar hij ook sliep, sliep jij. Dit niveau van school was een soort all-in leven. Je leerde niet alleen de leerlingen van de rabbi kennen, maar ook zijn levenswijze. En dit duurde de hele dag door, elke dag. De keuze om te volgen veranderde je hele leven. It shifted everything. En dus het tweede doel, wees met de rabbi, en dan was het, word zoals uw rabbi. Nou, Jezus heeft het verstand toen hij zei, een leerling staat niet boven zijn leermeester. Pas al iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. Een discipel wil hun rabbi worden, dag in, dag uit. Hun manieren observeren, naar hun woorden luisteren en hun voeten zitten om te leren. Je zit in een kring omdat je zoveel respect voor hen hebt en de rabbi zit waar jij wilt zijn. En dat klopt. Je bent een stagiair. Het is niet de bedoeling dat je de stagiair blijft. Je leert de taken uit te voeren. Je wordt gevormd door het proces. Je wilt verder gaan. En een discipel wil zoals een rabbi worden, want waar hij nu is, wil hij niet blijven. En de derde doel van een discipel was doe zoals uw rabbi doet. Nou, dat is de logische volgende stap van een apprentice. Leer, train en ga uiteindelijk de taak uitvoeren. Voor een discipel, als jij door het discipelschapproces hebt doorlopen en je rabbi zei dat je klaar voor bent, stuurde hij je erop uit om discipelen te maken. Je hebt het niet geleerd en het proces doorlopen alleen maar om te kunnen zeggen ja, je hebt het gedaan. Nee, je deed het om een andere discipelen te maken. Dit was de betekenis van een discipel in de tijd van Jezus. En dat is nog steeds vandaag de betekenis van discipel. Discipelen die discipelen maken. 2 Timotheus 2:2. En voor ons, als de kerk, de grote wereldwijde kerk, het lichaam van Christus, is dit de crux. Dit is de crux, dit is de kern, dit is het ding. En vooral in de Westerse kerk zijn wij de ware basis van discipelschap kwijtgeraakt. We hebben discipelschap omgezet in een programma. Wij hebben het optioneel gemaakt. Maar dit is de roeping van elke christen. Volg mij, zegt Jezus. Volg mij, zegt Jezus. En wat we niet beseffen is dat discipelschap of een leerling van Jezus worden inhoudt dat je je leven opnieuw moet inrichten. Wees met Jezus. Word zoals Jezus. Doe zoals Jezus deed. Simpel gezegd, lastig gedaan. Discipelschap betekent met Jezus wandelen. Naar Jezus luisteren. Van Jezus leren. Jezus observeren. Jezus gehoorzamen en navolgen. Luister hoe Johannes begint zijn eerste brief. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat we verkondigen wij het woord dat leven is. Het leven is verschenen. Wij hebben het gezien en getuigen ervaren. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en om ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons en verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dit is de taal van een discipel. Dit is de taal van een discipel. Dit is de taal van iemand die bij Jezus was. Je ziet het in zijn leven dat hij meer op Jezus gaat lijken. En je ziet dat hij deed wat Jezus deed. Extreem, als jouw definitie van discipelschap een programma in de kerk is, dan misschien wel. Maar als wij de discipelschap simpelweg tot een programma maken, gaat het om kennis. En kennis is niet slecht, dat is waar. Het is goed om een stevige theologische basis te hebben. Het is goed om de Bijbel en de verschillende boeken erin te begrijpen. Slechte theologie is gevaarlijk. Maar het doel van een discipel en de eerste discipelen van Jezus was niet kennis te pakken. Het gaat erover hoe wij door Gods wereld wandelen. Groeien in zijn koninkrijk en Jezus leren kennen. Maar hoe hebben wij de weg verlaten? Hoe wordt discipelschap optioneel? Well, deze vraag hangt af van hoe wij het evangelie begrijpen. Laat mij een vraag stellen. Toen jij naar bekering kwam, ben je gered van iets of naar iets? Van iets of naar iets? Of allebei? Toen ik jong was, worstelde ik hiermee. Niet bewust, maar achteraf zie ik waar de druppels liggen. Ik ben 20 jaar in de kerk opgegroeid. Ik zat bijna elke week in de kerk. Zat door alle soorten christelijk onderwijsklassen, maar nooit een relatie met Jezus gevonden. En bij relatie bedoel ik discipelschap onder hem. En ik kan me nog goed herinneren dat ik de Bijbel probeerde te lezen nadat ik gezondigd had of bang was dat ik naar de hel zou gaan. Maar het werkte niet. Ik probeerde om in de hemel te komen, naar bekering, om gered van iets te worden in plaats van gered naar. Maar de hemel is niet het doel. Jezus is het doel.
Amen.
De hemel, eeuwige leven, is alleen waardevol omdat Jezus er is. Hij is er en ik wil erbij zijn.
Amen.
En toen ik 20 was, kwam ik op in een moment dat alles in mijn leven veranderde. Jezus bracht me tot zichzelf. Ik zat in de dienst in de lokale gemeente 20 jaar geleden deze maand. Toen de voorganger de oproep deed om naar de altaar te komen, hoorde ik in mijn hart, Austin, 20 jaar al weet je over mij, maar wil je mij kennen? En dat was mijn volg mij moment. Het probleem is dat het evangelie dat wij vaak begrijpen niet compleet is. Veel mensen geloven in een transactie-evangelie. Ik ben een zondaar. Jezus kwam naar de aarde om naar het kruis te gaan. Hij stierf. Hij stond op het graf en betaalde de prijs die ik niet kan betalen. Nu mag ik naar de hemel gaan. En elke zin hier is correct. Ik ben een zondaar met een onbetaalbare rekening. Dat klopt. Jezus, God zelf, kwam naar de aarde om naar het kruis te gaan. Hij deed, halleluja. Hij stierf en stond op een graf als overwinnaar over zonde, dood en de duivel. Ja, dat is een goede theologie. En je mag naar de hemel gaan. Eeuwig leven. Amen. Amen. Maar is dat helemaal het doel? Pak je een treinkaartje naar de hemel en wacht tot het aankomt? Voor velen in de kerk, wereldwijd, is bekering het eindpunt, de finish line. Maar stel je voor dat bekering het startpunt is. Niet alleen voor later in de hemel, en wij zullen het in een latere preek over de hemel hebben, maar het is een startpunt voor een leven in het koninkrijk nu. Nu kunnen we leven in eenheid met de drie eenheid. Nu kunnen we in een transformerend leven wandelen. Waar je zoeter en voller wordt van liefde, wijsheid en de kracht van God. Stel je voor dat Jezus naar de aarde komt en het kruis draagt om jouw voeten op een pad te zetten. Een pad dat je bewandelt, waarbij het niet alleen gaat om Jezus die op ons lijkt, dat klopt ook, maar om ons die op hem lijken. Jezus wil je het eeuwige leven geven, maar hij wil het eeuwige leven ook in jou brengen. En wij zien dat dit is meer in lijn met Jezus' samenvatting van het evangelie. In Marcus zei hij, dit is wat hij zei, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Jezus verkondigde dat het koninkrijk nu was. Wat in Ede verloren was gegaan, werd nu in hem hersteld. Dat het binnenging in het koninkrijk of de bekering het begin was. En het proces van doorbreken van oude ritmes en gewoontes is iets wat wij bij de allerbeste rabbi moeten leren, koning Jezus. En dat is de weg van discipelschap. Dat is de weg van discipelschap. Discipelschap is de weg van onze koning en meester, waarop hij vormt ons. Het is een nieuwe manier van leven waartoe hij ons roept. De weg is 24/7. Wees met Jezus. Word zoals Jezus. Doe zoals Jezus deed. En wij zullen in de komende weken stuk voor stuk uitpakken. Maar ik wil terug naar de vraag waar we begonnen. Waarom liet in Petrus en Andreas alles achter toen Jezus zei, kom, volg mij. Herinnert u zich nog de schoolcultuur van Israël? Petrus en Andreas zijn naar school gegaan. En bij de Bet-Sefer hebben ze waarschijnlijk de Torah geleerd. Maar nu zijn ze vissers. Dat betekent dat ze tijdens een opleiding een bepaald niveau bereiken, maar niet verder kwamen. Het is waarschijnlijk dat ze Bet-Sefer, de basisschool, hebben afgerond en zijn ze rond een 11e of 12e visser geworden. Sorry, maar je bent niet de allerbeste. Stelt een beetje teleur om te horen, toch? Maar nu stond er een rabbi voor hun. En deze rabbi, Jezus, was niet vergelijkbaar met andere rabbies. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag. En niet zoals een schriftgeleerde. En deze rabbi, Jezus, hij zei, kom, volg mij. Volg mij. En dan denken ze, wat? Ik ben niemand. Ik ben maar een visser. U wilt mij? En met deze once in a lifetime uitnodiging lieten ze alles achter. Ze waren gekozen bij Jezus. En weet je wat? De uitnodiging staat nog steeds.
Amen.
Het staat nog steeds voor ons. De uitnodiging staat nog steeds. Visser, timmerman, loodgieter, schoolverlater, professor, thuisblijfmoeder, CEO, het maakt het niet uit. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Wie, whoever, kom, volg mij, zegt Jezus. De uitnodiging staat open voor iedereen. En het zal tijd, inspanning, energie kosten. Maar de weg van discipelschap is de manier, het pad van onze koning, om de volheid van het koninkrijk nu te ervaren. Amen. En ik denk dat het juiste manier is om vanmorgen te reageren door het avondmaal. En ik vind het passend dat de discipelen aan de avondmaalstafel zaten. De eettafel is altijd intiem, dicht bij elkaar, gastvrij, ontspannend. Zoals wij eerder zagen, ging een discipel overal met zijn rabbi mee. En de tafel vandaag is een uitnodiging voor jou. Voor jou. Om een tafel met je rabbi te zitten. De plek waar wij denken over zijn offer en het wonder van bekering. De toegang binnen zijn koninkrijk staat open door zijn offer. De toegang tot de weg, het pad van discipelschap. Het doel van je leven. Niet alleen later in de eeuwigheid, maar nu ook in het heden. Staat open. Wij zullen de elementen uitdelen. En daarna samen drinken en eten. Matthäus 26 lezen. En staat. Toen ze verder aten nam Jezus brood. Sprak hij het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drink alleen hieruit, allen hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Ja, Vader, dank u wel voor wie u bent voor ons. En dank u wel dat u gestorven bent aan het kruis voor ons. Dat uw bloed is gevloeid voor ons. Dank u wel dat we nu daarvan mogen drinken. Dat we mogen eten van uw lichaam. Dank u wel, Heer Jezus, dat we deel mogen zijn van u. Dat we in u mogen zijn. Van u mogen zijn. Helemaal verweven zijn met u, Heer Jezus. Dank u wel voor uw vergeving en nieuwe opstandingskracht. En ik bid, Heer Jezus, dat ja, de komende tijd dat we ook meer en meer zullen zien wie u bent. Wilt u uzelf meer en meer openbaren, uw liefde aan ons ja, laten zien, uw kracht, Heer Jezus. Dank u wel. En dank u wel ja, voor deze maaltijd. Amen.
Mag eten en drinken.